Beste luisteraars, beste gelovigen, welkom bij deze paasdienst. We willen samen lezen Johannes 20, vers 1 tot 10. Johannes 20, vers 1 tot 10. En u mag dat, als u wil, zelf ook opzoeken en meelezen. Johannes 20, vers 1 tot 10. En daar lezen we dan, en op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde het. Want zij kenden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Ja, het zijn bijzondere omstandigheden waaronder wij ons nu bevinden. Ik heb even getwijfeld of ik de spreekbeurt die ik nu ga houden ook daadwerkelijk zou houden. Ik had hem al namelijk geschreven voordat de coronacrisis goed en wel losbarstte in Nederland. Ik had zoiets van, ja, is dit wel op zijn plaats, het onderwerp wat ik nu aan wil snijden. Maar ik heb het uiteindelijk toch besloten om het wel te doen. En de reden daarvan is dat ik denk dat we in deze tijd niet alleen troost voor het hart nodig hebben, maar dat het soms misschien ook wel goed is om bij wat feitelijkheden stil te staan. En zeker als het gaat over de opstanding, ja, dat vraagt uiteindelijk geloof, zullen we zien, ondanks dat alle feiten die er liggen. Maar dat geloof kan wel gesteund worden door de feiten. En ik denk ook dat het in deze tijd goed is om daar oog voor te hebben. Want ergens staat toch ook wel weer het geloof onder druk. Ook juist tijdens zo'n crisis. Aan de ene kant zie je dat mensen misschien juist wel weer meer op zoek gaan naar het geloof in Jezus Christus. Aan de andere kant roept het ook wel weer de vragen op. Onder andere de vraag van, ja, als dit hier nu zo gebeurt, waarom laat God dit dan toe? Waarom laat God dat coronacrisis dan toe? Goed, het onderwerp voor vandaag is de opstanding. Is dat fake news? Is dat nep nieuws? Daarbij heb ik ook een PowerPoint-presentatie die bijgevoegd zal zijn als PDF-bestand. Ook die had ik al klaar liggen. Goed, ik heb hem maar meegestuurd. De opstanding, fake news. En daarbij heb ik een plaatje waarbij als het ware de opstanding van de Heer Jezus Christus naar deze tijd vertaald is. En dan zie je een geopend graf waar de Heer Jezus uit komt lopen. Het is meer een grappig plaatje ook. En daar staan allerlei mensen dan met hun telefoon klaar en die nemen daar een foto van. En ja, dan kun je er eens over nadenken. Hè, van, ja, stel je nou voor dat de Heer Jezus in deze tijd had geleefd. Dat hij was gestorven en dat hij was opgestaan. Of een heleboel mensen hadden daar foto's van gemaakt en het rondgestuurd. Hadden we het dan geloofd? Of was het dan uiteindelijk weggezet als fake news? Dat het allemaal niet waar is. Dat het in scène gezet is. Dat die foto's met Photoshop in elkaar geknutseld zijn. Ik denk dat die kans best wel groot was geweest. Dat mensen zouden zeggen, het is fake news. Want het kan toch niet zo zijn dat iemand uit de dood opstaat. Dat is, naar de mens gesproken, een onmogelijk iets. Nou, dat is dan ook de reden, hè, dat het zo'n onmogelijk iets is, dat het toch wel eens goed is om aandacht aan te besteden. En we leggen nu wat meer de nadruk op de feiten. Alleen we zullen aan het eind van het verhaal toch ook horen dat het uiteindelijk toch op geloof aankomt. Je moet het uiteindelijk aannemen. Maar de feiten zoals die er liggen kunnen ons soms daarin wel helpen. beginnen met een inleiding. En daar heb ik eigenlijk al net iets over gezegd, de opstanding. Het is in wezen een struikelblok. Dan gaan we naar het tweede punt. En daarin hebben we het over de echtheid van het Bijbelse verhaal. Over mijn derde punt heb ik gezet leugenaars, gekken of getuigen. Het vierde punt stellen we de vraag, heeft de opstanding plaatsgevonden? En dan het vijfde punt zal onze conclusie zijn. Goed, te beginnen bij de inleiding. De opstanding. Een struikelblok. En ik denk ook wel dat de opstanding echt een struikelblok, misschien ook wel het grootste struikelblok van het christelijk geloof. Dat het is. Dat mensen nog wel ergens aan willen nemen dat de Heer Jezus bestaan heeft. En daar zullen we ook zo bij de bewijzen voor stilstaan. Maar dat ze zoiets hebben van ja, maar die opstanding, ja, dat kan toch echt niet. Maar laten we eerst eens even stilstaan bij de historische bronnen. En die historische bronnen, die bevestigen in ieder geval dat de Heer Jezus bestond en is gekruisigd. En ik denk dat we daar ook aan toe kunnen voegen dat het bestaan van de Heer Jezus Christus door haast alle wetenschappers, ook atheïstische, wordt erkend. En er zijn ook tal van historische geschriften die melding maken van het bestaan van de Heer Jezus. Ik ga u er drie noemen. Namelijk allereerst Flavius Josephus, dan Cornelius Tacitus en dan staan we stil bij de Joodse geschriften. Flavius Josephus, nou, dat was een Joods geschiedschrijver die leefde tussen 37 en 100 na Christus. En hij schrijft over de Heer Jezus. Omstreeks deze tijd leefde Jezus, een wijs man, want hij deed ongelooflijke daden. Hij trok dan ook veel Joden en heidenen tot zich. Door Pilatus werd hij op een aanklacht van onze voornaamste tot de kruisdood veroordeeld. Zij die hem eerst hadden lief gehad, bleven hun liefde voor hem bewaren. Tot op deze dag heeft het naar hem genoemde volk der christenen stand gehouden. Nou, het is duidelijk, Flavius Josephus erkent het bestaan van de Heer Jezus Christus en ook zijn dood. Hetzelfde geldt voor Cornelius Tacitus, of Tacitus, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, ik heb nooit Latijn gehad. Hij was in ieder geval wel een Romeins historicus, dat weet ik dan weer wel. Die leefde tussen 55 en 120 na Christus. En hij schrijft over de Heer Jezus. Christus leed de ultieme straf tijdens de heerschappij van Tiberius in de handen van een van onze procurators, Pontius Pilatus. En nou, heel duidelijk een verwijzing naar de dood van de Heer Jezus en de ultieme straf staat voor de kruisiging, wat in die tijd ook echt een ultieme straf was. En iedereen die zich er wel eens een beetje in verdiept heeft hoe dat in zijn werk ging, die kruisiging, ja, die kan denk ik dat ook wel bevestigen dat, ja, dat je dat ook wel echt als ultieme straf kunt zien. Dan nog de Joodse geschriften, die zijn wat later opgeschreven, ongeveer 220 na Christus. En die geven toch ook erkenning aan het bestaan van Jezus, alhoewel ze dat natuurlijk wel toch aanvankelijk hebben proberen te verdoezelen. Op de avond van het Pascha werd Jezus opgehangen. Ja, dat schrijven de Joodse geschriften dus. Nou, dat is ons eerste punt, de inleiding. We kunnen dus wel zeggen, de Heer Jezus Christus heeft dus wel zeker bestaan. Hij heeft zeker op aarde rondgelopen. Maar maakt dat het Bijbelse verhaal ook echt? En dan komen we bij het tweede punt, de echtheid van het Bijbelse verhaal. En wat vaak nog wel eens wordt gezegd, is dat Jezus enkel een wijs leermeester was. Dat zijn woorden heel wijs zijn, ja, dat hij ook nog wel gekruisigd is, maar dat het daarmee klaar was. Maar dat hij als wijs leermeester geen goddelijke status had, maar dat hij vergelijkbaar was met, zeg maar, de Chinese wijsgeer Confucius, of met Boeddha, of met de Griekse filosofen. Maar als je dat stelt, als je zegt van ja, hij is niet meer dan een wijs leermeester, en ja, hij is een toch maar een sterfelijk mens, en hij is echt aan het kruis gestorven, en hij is ook niet opgestaan, ja, dan maak je in de eerste plaats ook het Nieuwe Testament twijfelachtig. Want in het hele Nieuwe Testament wordt uitgegaan van de opstanding van de Heer Jezus. Daarnaast wordt er ook voorbij gegaan aan de vermelde vervulling van de Oud-Testamentische profetie. Wat dan ook in het Nieuwe Testament is vastgelegd. Maar ook het Oude Testament geeft heel duidelijk, kondigt heel duidelijk de komst van de Heer Jezus aan. Hij is de Messias op grond van die Oud-Testamentische profetie. Maar vervolgens kun je dan ook zeggen dat als je zegt van de Heer Jezus was niet meer dan een wijs en sterkelijk mens, ja, dan ga je ook twijfelen aan zijn eigen woorden. Dan ga je twijfelen aan de wijsheid van hemzelf. Want heeft de Heer Jezus zichzelf niet de Zoon van God genoemd? En zegt hij ook niet in Johannes 11 vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dus ja, dan moet je daar ook aan gaan twijfelen. Dan kun je ook gaan afvragen, was hij wel zo wijs? Een ander punt, als we het hebben over de echtheid van het Bijbels verhaal, is in ieder geval wel dat de Bijbel ontzettend betrouwbaar is. De Bijbel bestaat uiteindelijk uit duizenden zeer oude kopieën, waarbij 99,5% daarvan onderling overeenkomst heeft. Er zijn wat afwijkingen, maar 99,5% komt met elkaar van die oude kopieën overeen. Daarbij is de tijdspan tussen het originele geschrift dat we niet meer hebben, wat zeg maar Paulus heeft opgeschreven, de brief die letterlijk Paulus opschreef, of het evangelie dat Johannes letterlijk schreef. Nou, dat zijn de originele. Die hebben we dus niet meer, maar wat we wel hebben zijn de kopieën. Nou, de tijd tussen die originele en die kopieën is maximaal 60 jaar. En dat is echt ontzettend weinig. Want bijvoorbeeld van het werk van de geschiedschrijver Plinius de Jongere, heel befaamd, heel beroemd. Ja, dat kent slechts 7 kopieën, waarvan de oudste kopie dateert van 750 jaar na schrijven. En toch wordt aangenomen dat wat daarin staat, dat waar is. Terwijl er dus maar 7 kopieën zijn en dat oudste kopie dateert van 750 jaar na schrijven. De tijdspanne is meer dan 10 keer zo lang als bij de Heer Jezus. En het aantal kopieën is gewoon veel en veel minder. En kijken we naar het werk van Shakespeare, groot schrijver. Waar heel uit gehaald wordt. Daar weten we ook van dat onvollediger is dan de Bijbel. Om even wat voorbeelden aan te geven. De Bijbel is dus betrouwbaar. Is wel een ding om aan te nemen. Ja, en dan nog een ander punt. Dan hebben we het over die boodschap in die Bijbel zelf. Nou, aan de ene kant hebben die verhalen of die manuscripten 99,5% onderlinge overeenkomst. Aan de andere kant is het zo dat die Bijbel qua boodschap enerzijds De verhalen wat afwijken van elkaar, maar anderzijds ook wel weer heel veel overeenkomst hebben en dat daar zo'n balans in zit, dat het verhaal wel geloofwaardig moet zijn. We kunnen dus aan de ene kant zeggen van ja, de Bijbel wijkt, de evangelie wijkt op detailniveau voldoende af om authentiek en niet op elkaar afgestemd te zijn. Bijvoorbeeld als je bij de politie komt, er zijn 2 getuigen en die hebben exact hetzelfde verhaal. Ja, die 2 dezelfde personen kunnen nooit hetzelfde zien. En die kunnen ook nooit hetzelfde beleven. Daar moet altijd wel iets verschil in zitten. Anders klopt dat getuigenis niet. Maar er mag ook weer niet te veel verschil in zitten. Want anders wordt dat getuigenis niet aangenomen door de rechtbank. Nou, zo geldt het voor de Bijbel ook. De inhoud van het Nieuwe Testament komt gewoonweg te veel overeen. Dat er sprake zou kunnen zijn van een verzonnen verhaal. Ja. Dan nog wat andere dingen wat betreft de geloofwaardigheid van de Bijbel. We kunnen daar in ieder geval over zeggen dat die boodschap geworteld en gegrond is in de historische realiteit. Lees bijvoorbeeld het Bijbelboek Lucas er maar eens op na. Ja, Lucas is zeer detailistisch, vermeldt allerlei locaties ook, geografische locaties, vermeldt ook jaartallen, vermeldt ook namen van mensen die toen heersten. Dus de Bijbel is niet zomaar een eenhonder fantasieverhaal, zoals The Lord of the Rings of wat dan ook. Maar het is gegrond en geworteld in de geschiedenis. En het mooie ook nog in de Bijbel is, in tegenstelling vaak tot fantasyverhalen, is dat de waarheid niet mooier wordt gemaakt. En dat de mensen erin optreden ook gewoon hun fouten hebben. Denk aan het volgende. Toen de Heer Jezus geboren werd, kreeg hij kraambezoek van buitenlanders en herders. De Heer Jezus ging om met landverraders en hoeren. Hij werd verraden door een van zijn vrienden. Hij werd ook nog eens verlogen door een van zijn andere vrienden. En we hebben net in de geschiedenis van Johannes 20 kunnen lezen dat vrouwen de opstanding ontdekken. En in die tijd waren vrouwen nou niet de meest betrouwbare getuigen. Of eigenlijk helemaal niet betrouwbaar. En dan zou je denken, ja, wil je een goedlopend verhaal hebben, ja, dan laat je het niet gebeuren dat vrouwen daar de eerste getuigen zijn. De Bijbel is daar eerlijk in, staat er anders in. Wil niet iets voorschotelen, maar wil laten zien hoe het werkelijk is gegaan en wil zo mensen aanzetten om uiteindelijk te gaan geloven. Nou, de echtheid van het Bijbels verhaal, daar zijn genoeg argumenten voor om die echtheid aan te nemen. Om die niet in twijfel te trekken. Dan komen we bij ons derde punt. Ik zei net al iets over de Heer Jezus. Hè, dat als we de Heer Jezus slechts als een wijze leermeester aannemen. Hè, dan moet er ook aan zijn eigen woorden getwijfeld worden. Namelijk dat hij gezegd heeft dat hij de Zoon van God is. En dat hij de opstanding en het leven is. Dat zijn twee dingen wat niet samen kan gaan. Als wij de opstanding gaan ontkennen, dan komen we in net zo'nzelfde positie. Want dan moeten we gaan zeggen dat de schrijvers van het Nieuwe Testament leugenaars zijn, of geesteszieken, of getuigen van de waarheid. Ik heb dat in de PowerPoint-presentatie of PDF-bestand heb ik dat met een plaatje uiteengezet. Overigens heb ik dat uit een boek gehaald waar ik straks de titel nog van zal noemen. Veel van deze spreekbeurt komt uit datzelfde boek. Ik denk altijd maar beter goed gejat dan slecht bedacht. Maar in het grafiekje stellen we al eerst de vraag is, of in het tekeningje stellen we al eerst de vraag, is Jezus God? Is Jezus God? Nou, stel hij is dat niet, dan is de volgende vraag, wist hij dat? Nou, als je dat niet wist, ja, dan kun je niet anders dan zeggen, ja, dan was die geestesziek. Dan was het, net zoals je tegenwoordig mensen hebt die een soort Jezus-syndroom hebben. En die denken dat ze Jezus zijn. En dan vinden wij dat zo iemand koekoek is, om het zo maar te zeggen. Wist hij het wel, ja, dan was hij een leugenaar. Of een schijnheilige. Of een domkop, want dan heeft hij zich om een leugen laten kruisigen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Ja, dat maakt het verhaal wel lastig. Als we gaan zeggen op de vraag, is Jezus God? Nee. Dan kan hij geen wijs man zijn geweest. Dan was hij of geestesziek, of hij was een leugenaar, een schijnheilige of een domkop. Dan was hij niet wijs. Dan kon hij geen wijs leermeester zijn. Andere kant, als we ons af gaan vragen, is Jezus God? Dan zeggen we ja. En dan zijn er twee opties. Hè? Of we nemen hem wel aan, of we wijzen hem af. Het geldt ergens ook zo, niet alleen dus voor de Heer Jezus, maar ook voor de schrijvers van het Bijbelboek. Dat kun je ook zo aanvliegen. Ja, kun je ook gaan zeggen van, joh, wat, hè? Klopt het allemaal wel wat ze gezien hebben? Nee, dat klopt niet. Wisten ze het dan? Nee, nou ja, dan waren ze niet goed in hun hoofd. Wisten ze het wel? Ja, dan waren het leugenaars. Is het wel waar? Ja, dan zijn dat daadwerkelijk getuigen van God geweest. Om dit nog wat te verduidelijken, wil ik een citaat van C.S. Lewis aanhalen uit het boek Onversneden Christendom. En C.S. Lewis was een Engelse apologeet, verdediger van het geloof, die rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog leefde. Hij heeft veel mooie dingen gezegd en geschreven. In dit citaat uit Onversneden Christendom, daar zegt hij het volgende. Wat ik hier probeer is iedereen ervan te weerhouden om de werkelijk dwaze dingen die mensen vaak over hem, namelijk de Heer Jezus, zeggen, uit te spreken. Ik ben bereid om Jezus als een groot leermeester van morele waarde te accepteren. Maar ik accepteer zijn uitspraken dat hij God is niet. Dat is nou net datgene wat we niet moeten zeggen. Een man die slechts een mens was en het soort dingen zei die Jezus zei, zou geen groot morele leermeester zijn. Hij zou een geesteszieke zijn, op hetzelfde niveau als de man die zegt dat hij Napoleon is. Of anders zou hij de duivel uit de hel zelf zijn. U moet uw keuze maken. Of deze man was en is de Zoon van God, of hij is een krankzinnige, of misschien nog wel erger. U kunt hem als een gek aan de kant zetten. U kunt op hem spugen en hem als een boze geest verwerpen. Of u kunt aan zijn voeten neervallen en hem uw Heer en God noemen. Maar laten we niet met de kleinerende onzin aankomen van hij was een groot menselijk leraar. Hij heeft die optie niet gegeven. Dat is ook niet zijn bedoeling geweest. Ja, leugenaars, gekken of getuigen. Nu wil ik eigenlijk nog één ding aan toevoegen. Hè? Een eye-opener, ook een om een vergelijking te maken, om de boel even in statistiek te gooien. Daar zijn we tegenwoordig ook goed in bij het coronavirus. Alleen weten we vaak niet zozeer waar die statistieken eindigen. Nou, wat betreft het leven van de Heer Jezus, dat is op aarde is dat geweest. En kunnen we dat wel narekenen. En daarvan kunnen we dan zeggen dat in de tijd van Jezus de kans dat iemand tegelijk een afstammeling van David was, geboren in Bethlehem was en de kruisdood stierf, dat was 1 op 500 miljard. 1 op 500 miljard. En dan moeten we bedenken dat er in die tijd maar 500 miljoen mensen leefden. Dus ja, dat geeft ook wel even de bijzonderheid aan van de persoon van de Heer Jezus. Leugenaars, gekken of getuigen. We zullen een keuze uiteindelijk moeten maken. We gaan naar ons volgende punt. En dat is de vraag, heeft de opstanding plaatsgevonden? Heeft de opstanding plaatsgevonden? Ik denk dat we voorop moeten stellen dat als de opstanding niet heeft plaatsgevonden, dat het geloof dan zinloos is. Kijk maar eens mee naar 1 Korinthe 15. U mag het pas opzoeken. 1 Korinthe 15. Vers 12 tot 19. 1 Korinthe 15. En dan lezen we vers 12 tot 19. En dan zijn we dus bij het vierde punt van deze spreekbeurt aangekomen. Heeft de opstanding plaatsgevonden? En dan lezen we dan het volgende. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Ziet u hier, hier zien we dat Paulus als het ware ook aansluit, of wij sloten net aan bij wat Paulus hier schrijft. Paulus geeft hier ook gewoon aan van ja, weet je, dan zijn we gewoon leugenaars. En hij gaat nog even verder. Nou, je bent de leugenaar als je zegt dat Christus niet is opgewekt, want dan worden de doden ook niet opgewekt. Goed, we gaan verder lezen. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan ook, zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ja, dat is wat we hier terugzien bij Paulus. Dat het geloof zinloos is op het moment dat we niet geloven dat Christus is opgestaan, dat we niet geloven in de opstanding uit de doden. Zijn er bewijzen voor de opstanding? Nogmaals, van het begin van mijn verhaal heb ik gezegd van ja, het komt uiteindelijk toch op geloof aan. Maar er valt wel wat over te zeggen. Allereerst kunnen we wel stellen, er is meer dan alleen de waarneembare werkelijkheid. Om het even wat anders te zeggen, wij kunnen niet alles waarnemen wat er in deze schepping is. En daar zijn ondertussen soms wel wat natuurkundige proefjes voor. Maar van onszelf uit kunnen we heel veel niet zien. En sommige dingen blijven ook gewoon moeilijk om te zien. Bijvoorbeeld radiogolven kunnen we niet zien. Donkere materie in de ruimte kunnen we niet zien. Antimaterie in de ruimte kunnen we niet zien. Zwaartekracht ervaren we wel, maar kunnen we niet zien. Infraroodlicht ook niet. Het denken kunnen we ook niet zien. Ons eigen denken. Emoties kunnen we ook niet zien. Hetzelfde geldt voor atomen en kwantumdeeltjes. En het meest belangrijke van alles is nog wel waar we wel een mening over hebben gevormd, namelijk het geheel van het universum. Dat kunnen we ook niet zien. Ja, we hebben er al theorieën over, er zijn wel berekeningen over en men heeft modellen gemaakt, maar we kunnen het niet zien. Bovendien voegt de wetenschap daar notabene zelf aan toe dat men ervan uitgaat dat er meer dimensies zijn dan die wij kennen. En sommigen zeggen zelfs van ja, er zijn parallele werelden. Blijkbaar is het dus, zijn we dus met z'n allen, of je nou gelooft of niet gelooft, van overtuigd dat er meer is dan de waarneembare werkelijkheid. En waarom zou binnen die onzichtbare werkelijkheid het niet mogelijk zijn dat Christus uit de dood is opgestaan? En sowieso dat God bestaat. Nou, dit, hè, het punt van er is meer dan de waarneembare werkelijkheid, laat in ieder geval ruimte voor de mogelijkheid van de opstanding. Want stel dat die onzichtbare hemelse werkelijkheid nou eens echt door Jezus Christus in aanraking komt met de zichtbare aardse werkelijkheid. Dan is zoiets mogelijk als de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een ander punt, wat ook wel helpt uiteindelijk bij het aannemen van die opstanding, is het feit dat Jezus echt daadwerkelijk gekruisigd is. Daar hebben we de voorbeelden en de onderbouwingen ook net van gezien. En hij stierf ook daadwerkelijk. Zowel Joodse, Romeinse als Bijbelse bronnen bevestigen dit. En de kruisiging, als je gekruisigd werd, leidde dat tot een zekere dood. Dat overleefde je niet. En ja, daarbij moet je dan ook nog eens een keer bedenken, de Romeinen waren op en top professionals in dat opzicht. Dus die zorgden er heus wel voor dat degene die zij gekruisigd hadden, dat die omkwamen. Dat zien we ook uiteindelijk bij de speren in de zij die de Heer Jezus krijgt, hè, waarvan getuigd wordt. Nou, dus Jezus is daadwerkelijk gekruisigd en stierf daadwerkelijk. Nog een bijzonder ding is dat het lichaam van de Heer Jezus nooit is teruggevonden. Als hij niet zou zijn opgestaan. Wij vinden het vaak nogal logisch dat het niet is teruggevonden, want we geloven dat hij is opgestaan. Maar als je het niet gelooft, ja, het lichaam is nooit teruggevonden. En ja, er is ook geen tegenverklaring, geen duidelijke steekhoudende tegenverklaring op hoe, op wat in de Bijbel beschreven staat ten aanzien van de opstanding van de Heer Jezus. Want stel nou dat het lichaam daadwerkelijk wel gestolen was. Wie had er dan tegen de Romeinse wachters opgekund? En wie had die zware steen dan weg kunnen rollen? Nog een ander bewijs, zeg maar, wat de opstanding ondersteunt, is het feit dat in de Bijbel staat dat de Heer Jezus aan heel veel mensen is verschenen. Nou, ik heb daar een mooi overzichtje van gemaakt. Ook een PowerPoint presentatie. Als je die nou niet heeft, is het ook geen ramp. Maar ik zal de namen noemen aan wie de Heer Jezus is verschenen. Aan Maria Magdalena. Aan nog andere vrouwen dan Maria Magdalena. De Emmausgangers. Aan 11 discipelen en anderen. Dan nog een keer aan 10 discipelen en anderen. Dan ook nog een keer aan Thomas en andere discipelen. Aan 7 apostelen. En dan nog een keer de discipelen in het algemeen. De discipelen bij de hemelvaart. En dan heeft Paulus er in 1 Korintiërs nog over dat hij aan 500 is verschenen. En ook aan Paulus zelf. Ja, en dan is het nu ook wel even goed om wat alternatieve verklaringen ook nog te weerleggen. Want er zijn mensen die zeggen van ja, weet je, het kan allemaal mooi zijn, die opstanding in de Bijbel. Maar je kunt er ook zo of zo tegenaan kijken. Ik heb er 7 die ik zal noemen. We zijn nog steeds bij dat vierde punt. Heeft de opstanding echt plaatsgevonden? Nou, de eerste alternatieve verklaring is: de opstanding is een legende. Een legende, dat is een soort van aangedikt volksverhaal. Ja, het feit met een legende is dat hij zich over enorm lange tijd vormt. meer dan tientallen jaren gaan daar overheen. Echter, de getuigenissen van de opstanding zitten zo dicht op deze gebeurtenis, dat ze gemakkelijk ontkracht hadden kunnen worden. Zo staat het er ook gewoon voor. Dus stel je nou voor dat iemand met die legende was gekomen in, ik noem maar wat, 50 na Christus. Ja, dan waren er ook wel echt mensen geweest die nog hadden geleefd op het moment dat de Heer Jezus gestorven was, in 30 na Christus. Die hadden kunnen zeggen, ja, dit is een leuk verhaal, maar er klopt helemaal niks van, want daar en daar ligt zijn lichaam. Maar daar is het dus nooit over gegaan. En dat zie je ook bij Paulus optreden. Ja, Christus is wel verkondigd, maar het was toch altijd van, ja, je gelooft het of je gelooft het niet. En men is nooit met feiten gekomen, ook in die tijd niet, zo van, ja, maar het lichaam is daar en daar gebleven. Daar is daar natuurlijk nog wel een argument wat sommigen wel hebben gezegd. Het lichaam is gestolen. Het lichaam is gestolen. Ja, weet je, het is onlogisch dat de discipelen het lichaam hebben gestolen, want die vluchtten al weg toen de Heer Jezus gevangen genomen werd. En als ze hadden gezien dat er twee Romeinse wachters op wacht stonden, dan hadden ze zeker niet de moed gehad om het lichaam te stelen. En ja, noem het net ook al, de steen is ook loodzwaar. Daarbij, wie had dan het lichaam moeten stelen als de discipelen het niet deden? Nou, de Romeinen en de Joden hadden daar geen motief voor om het lichaam te stelen. De Romeinen hadden niet behoefte aan nog meer onrust die er al was ontstaan door de Heer Jezus. En de Joden wilden hem juist dood hebben, die wilden hem juist duidelijk hebben, want hij is er niet meer. Niet nog een verhaal erbij. Dus het lijkt ook een onlogisch verhaal. Anders zeggen dan weer, de discipelen hebben gelogen. De discipelen hebben gelogen. En dan kun je afvragen, waarom is dan bij niemand het geweten gaan knagen? Waarom is niemand onder druk van latere christenvervolgingen doorgeslagen? Als voorbeeld werd in het boek wat ik las aangehaald dat bij het Watergate-schandaal in Amerika, dat binnen 2 weken iemand uit de school klapte om zijn hachje te redden. Wie was in de tijd van de Heer Jezus bereid om te sterven voor de leugen van de opstanding van Jezus Christus? En dan zien we dat Stefanus gestenigd wordt, Jacobus onthoofd wordt, Paulus onthoofd wordt en Petrus gekruisigd wordt. Is een leugen je leven waard? Mensen die liegen, ja, daar is dat doorgaans niet het geval mee. Dat is, die leugen is hen het leven niet waard. Een vierde punt wat er wordt aangehaald is dat men zegt, ja, de discipelen hadden hallucinaties. Nou, dan hadden ze allemaal dezelfde hallucinatie moeten hebben. Maar dat is onwaarschijnlijk, want hallucinaties zijn uniek voor 1 persoon en dan ook op 1 moment. Terwijl de Heer Jezus vaker, ook aan meerdere, is verschenen. En daarbij verklaren die hallucinaties ook het lege graf niet, want het graf was gewoon leeg. En hallucinaties kunnen ook niet eten, zoals de Heer Jezus deed. En die kunnen ook niet aangeraakt worden, zoals Thomas deed, bij de Heer Jezus. 5e punt, Jezus is niet gestorven. En dan de uitleg is, hij had een drankje op, waardoor het leek dat hij dood was. Nou, dat is absurd en ook onmogelijk gezien de verschrikkingen die hij moest doorstaan. De geeseling, de kruisiging en de speer in zijn zij, dat kon hij niet overleven. Kansloos. Dan is nog een uitleg, de vrouwen waren bij het verkeerde graf. Nou, het feit was, het graf was goed gesitueerd, want dat is het graf van een rijke. En ja, die liggen meestal wel op een opvallende plek. En bovendien gingen die vrouwen ook nog terug om anderen te halen. En toen keerden ze weer terug naar het graf. Dan zou je dus 2 keer naar het verkeerde graf zijn gelopen. Wat al zo'n bekend graf was. En dan zou er niemand zijn geweest die had gezegd, joh, je loopt naar het verkeerde graf. Het laatste en 7e punt is, de Koran leert anders. De Koran leert dat Jezus nooit gekruisigd is. Nou, ik denk dat we er heel kort over zijn. Dit is in tegenspraak met zowel Bijbelse als niet-Bijbelse bron. En dat hebben we ook eerder in het verhaal gezien. Goed. 4e punt. Over heeft de opstanding plaatsgevonden. Ja, dat hebben we zo wel afgehandeld. We gaan tot de conclusie komen. Daar heb ik staan. Feiten versus geloof. Ik denk dat de feiten die we genoeg hebben voor zich spreken. Heel veel wijst erop dat de Heer Jezus niet alleen gekruisigd en gestorven is, maar ook uit de dood is opgestaan. Wat mij betreft wijst alles daarop, want ik geloof dat de Bijbel waar is. Echter rationeel is het heel moeilijk te bevatten. Met ons hoofd kunnen we er heel vaak niet bij. En dat is het ook van, ja, weet je, we kunnen dit wonder heel moeilijk aannemen, omdat we er zelf niet bij zijn geweest, omdat we het niet gezien hebben. En dat is ook de vergelijking die ik in het begin maakte van, ja, stel je nou voor dat de Heer Jezus in deze tijd was opgestaan. En mensen hadden daar allemaal een foto van genomen. Hadden we het dan geloofd? Ik denk dat het dan nog steeds een moeilijk verhaal was geweest. Dat we dat echt zo voor waarheid hadden aangenomen. Ik wil tegelijkertijd ook een vergelijking maken. Een vergelijking tussen de rups en de vlinder. En wij vinden het heel moeilijk om de opstanding aan te nemen, omdat het iets bovennatuurlijks is. Maar stel je nou voor dat je alleen een rups ziet. Ja, wie zou dan het bestaan van een vlinder aannemen? Als je alleen een rups ziet. Als iemand dan tegen je zou zeggen, ik zie hier die rups kruipen. En die rups, ja, dat wordt uiteindelijk een vlinder en je hebt dat nog nooit gezien. Ja, zo is dat ook. En toch vindt dat in de natuur plaats. Toch gebeurt dat. Toch is dat een fenomeen waarvan we aannemen van, ja, dat gebeurt. Een heel wonderlijk fenomeen. Maar het gebeurt. En omdat we het hebben zien gebeuren, geloven we het. En daar komt het dan uiteindelijk op aan. Ja, hebben we het zicht nodig? Ja, dat is lastig. Of geloven we het? Ik neem me even mee naar Hebreeën 11, vers 1 en 2. Want geloof, daar komt het uiteindelijk voor ons op aan. Hebreeën 11, vers 1 en 2. En daar staat dan, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Het geloof is de basis van wat wij hopen. Geloof, daar komt het op aan. Aannemen dat het zo is. Aannemen omdat je de Bijbel geloofwaardig acht. Aannemen ook omdat de geest in jouw hart je ervan overtuigt. Daar gaat het om. En dat is een lastig ding. En dat erkent de schrijver van het boek wat ik heb gebruikt. Rob van der Weggen. En die heeft dan het boek Gefundeerd Geloof geschreven. Alweer heel wat jaren geleden. Die erkent dat ook. Die schrijft aan het eind van zijn boek het volgende. Dat wil ik dan toch nog met u delen. Is het u ooit opgevallen dat u iedereen om u heen voor de gek kunt houden, behalve uzelf? Dat was precies mijn situatie. Ik kon mezelf niet voor de gek houden. Ik wist dat het christendom de waarheid was. En daarom accepteerde ik met tegenzin de waarheid, liet me dopen en vroeg Jezus om me mijn zonden te vergeven en me te laten zien wat ik vanaf dit punt moet doen. We moeten bedenken, Rob die kende de Heer Jezus nog helemaal niet. Maar hij werd daar via aan het denken gezet. En hij wilde er met zijn rationele manier van naar de zaken kijken, wilde hij er eigenlijk niet aan toe. Wilde hij er eigenlijk niet aan. Toch uiteindelijk heeft hij het besluit genomen om wel te gaan geloven. En dan schreef hij net ook van, nou, ik ben tot geloof gekomen en ik heb me uiteindelijk laten dopen en ik heb de Heer Jezus gevraagd om mijn zonde te vergeven en aan hem te laten zien wat hij vanaf dit punt moet doen. En dan schrijft hij nog verder, dat heeft hij zeker gedaan. Niet meteen, geen grote onmiddellijke aardverschuivingen, maar langzaamaan, stap voor stap, begon hij me te laten zien hoe ik mezelf, mijn leven en zelfs mijn gezin moest veranderen en hoe ik zijn weg moest gaan. Het was en het is nog steeds niet altijd even gemakkelijk. Maar ik weet nu, omdat ik aan de andere kant ben geweest, dat het volgen van hem uiteindelijk het enige is wat echt belangrijk is. Dank u wel, Jezus, dat u iemand zoals ik heb gered. Daar besluit hij zijn boek dan mee. Ja, wat hij in ieder geval aangeeft is, geloofsgroei is zo belangrijk. En dat, soms is dat geloven ook moeilijk. En soms komt het onder druk te staan. En dat is misschien in deze tijd ook wel zo. Misschien zijn er ook, ja, onder degenen die luisteren, die denken van, ja, weet je, ik zie dit nu allemaal gebeuren. Maar, waarom laat God dit toe? Bestaat God wel echt? Ja, dat is lastig. Ik ga niet zeggen dat u die vragen niet mag hebben. Ik denk dat je ze juist moet stellen. Ik denk ook juist dat je met die vragen dan ook naar God moet gaan. Met God in gesprek moet gaan en ook naar hem moet luisteren door de Bijbel te openen. En als je gelooft, is dat ook niet in ene keer iets dat klaar is. Dat vraagt geloofsgroei, stapje voor stapje, en het gaat soms met vallen en opstaan. En in moeilijke periodes kan het zijn dat het net lijkt of dat het alleen maar vallen is. Maar als je daar dan later weer op terugkijkt, dan constateer je, of dan mag je soms constateren, dat je een enorme groei hebt gemaakt. Nu, het belangrijkste dus in deze is om met je twijfels, om met je zorgen, om met je vragen naar God zelf te gaan en in gebed te gaan. We willen afsluiten met nog één tekst. En dat is uit Johannes 11, vers 25 en 26, waar staat: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dat is de waarheid en dat is de belofte die God ons voorhoudt. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we op deze bijzondere wijze zo weer bij elkaar mochten komen om stil te staan bij de opstanding van uw Zoon. Iets wat we vaak rationeel moeilijk kunnen vatten, wat moeilijk aan te nemen is voor ons, waarvan je ook kan denken van ja, hoe kan dit nou? Ja, zeker als we het helemaal hebben over de algehele menswording van uw Zoon. Dat zijn lastige zaken. Heer, de feiten die we nu hebben gelezen ondersteunen het verhaal, ondersteunen de geschiedenis zoals die plaatsgevonden heeft. Maar we hebben ook kunnen zien dat er uiteindelijk toch geloof voor nodig is. En ja, daar hebben we soms hulp bij nodig. Of zoals ergens in de Bijbel staat, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. En dat is wat we ook bij u willen brengen. Dat we soms momenten van moeite en twijfel hebben en wilt u ons in die momenten dan helpen? Wilt u ons er in ieder geval toe aanzetten om het contact met u te zoeken in het gebed, maar ook door uw woord te lezen, met anderen over u te spreken, misschien boeken ook te lezen. Dat kan ons ondersteunen en ja, dat kan ons helpen. Heer, tegelijkertijd zullen er ook zijn die juist in deze tijd ontzettend zeker zijn gaan staan in het geloof. En daar willen we u dan voor danken. Want het feit is natuurlijk vaak wel zo dat u juist in de moeilijke momenten toch ook in ons leven wil werken. En ja, ons juist nog meer wil gaan laten verankeren in het geloof, in de relatie met u. En als we dan in die positie zitten, dat het geloof ons op dit moment eigenlijk toch wel tamelijk makkelijk afgaat, zelfs onder misschien wel heel moeilijke omstandigheden. Ja, maak ons dan tot troost en ondersteuning van de mensen om ons heen. Ja, Heer, zo willen we u danken voor wie u bent. Dat u, wie we ook zijn, wat voor positie we ook zitten, wat we ook meemaken, dat u bij ons bent, dat u ons wil steunen, dat u ons wil leiden, dat u een relatie met ons aan wil gaan. En boven dat alles danken we voor de dood aan het kruis van uw Zoon Jezus Christus, maar bovenal ook door zijn opstanding. Want daardoor mogen we weten dat er voor ons hoop is. Daardoor mogen we weten dat het met de dood niet klaar is, maar dat we door de dood heen veilig bij u thuis mogen komen en we dan een heerlijk bestaan mogen hebben. Dank u wel zo voor wat u ons heeft gegeven. Dank u wel ook dat u met ons meegaat, dat u ieder van ons kent, dat u ons geeft wat we nodig hebben. Uit genade. Amen.